unsere Hilfe ist in dem Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue houdt tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gedeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, die niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heil begeer, verlaat mij niet. Het derde en vijfde vers van Psalm 27.
Yeah.
deel uit Gods woord, terwijl ik wij nu samen wensen te lezen, vindt u in de Handelingen der Apostelen het 25e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21.
Festus dan, in de provincie gekomen zijnde, ging na 3 dagen van Caesarea op naar Jeruzalem, en de hoge priester en de voornaamsten der Joden verschenen voor hem tegen Paulus en baden hem, begerende gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem, en leggende een wapen om hem op den weg om te brengen. Doch Festus antwoordde dat Paulus te Caesarea bewaard werd en dat hij zelf haast derwaarts zou verrijzen. Die dan, zeide hij, onder u kunnen, dat zij mede afreizen, en zo daar iets onbehoorlijks in deze man is, dat zij hem beschuldigen. En als hij onder hen niet meer dan 10 dagen doorgebracht had, kwam hij af naar Caesarea, en des anderen daags, op den rechterstoel gezeten zijnde, beval hij dat Paulus zou voorgebracht worden. En als hij daar gekomen was, stonden de Joden die van Jeruzalem afgekomen waren rondom hem, vele en zware beschuldigingen tegen Paulus voortbrengende, die zij niet konden bewijzen, terwijl hij zich verantwoordende zeide, ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezondigd. Maar Festus, willende de Joden gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zeide, wilt gij naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? En Paulus zeide, ik sta voor den rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. Den Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Want indien ik onrecht doe en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets is van hetgeen waarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Ik beroep mij op de keizer. Toen antwoordde Festus, als hij met den raad gesproken had, hebt gij u op de keizer beroepen, gij zult tot den keizer gaan. En als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Bernice te Caesarea om Festus te begroeten. En toen zij al daar vele dagen doorgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan den koning verhaald, zeggende, hier is een zeker man van Felix gevangen gelaten, om wiens wil, als ik te Jeruzalem was, de overpriesters en de ouderlingen der Joden verschenen, begerende vonnis tegen hem. Aan de welke ik antwoordde, dat de Romeinen de gewoonte niet hebben, enig mens uit gunst ter dood over te geven, eer de beschuldigde de beschuldigers tegenwoordig heeft, en plaats van verantwoording gekregen heeft over de beschuldiging. Als zij dan gezamenlijk al hier gekomen waren, zo ben ik geen uitstel nemende, desdaags daaraan op de rechterstoel gezeten en beval dat de man zou voorgebracht worden, over welke de beschuldigers hier staande geen zaak hebben ingebracht, waarvan ik vermoedde, maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst en van zekere Jezus, die gestorven was welke Paulus zeide te leven. En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zeide ik of hij wilde gaan naar Jeruzalem en al daar over deze dingen geoordeeld worden. En als Paulus zich beriep dat men hem tot de kennisneming des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen dat hij bewaard zou worden tot den tijd toe dat ik hem tot den keizer zenden zou.
Verootmoedigen wij ons thans voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, wij zijn zo in het midden van de week weer begonnen met onze bijbellezingen. En wij vragen van u, wil u het onderzoek van uw woord zegenen? U hebt de mensen van Berea edeler geprezen dan die van Thessalonica, omdat zij de schriften onderzochten of deze dingen al zo waren. Heren, nu zijn we vanavond ook voor uw heilig aangezicht verschenen, om samen de schriften te onderzoeken, om die te lezen, zo te lezen, dat we er u in kennen zouden. Want u maakt u bekend door uw woord en door uw geest. Paar dan uw geest heden bij de onderzoekingen van uw woord, opdat we u zouden zien in het gewaad van uw woord en ons voor u zouden verootmoedigen, maar u ook zouden aankleven met ons ganse hart, om vrede te mogen vinden van alle onrust, van alle bange zorg, van alle teleurstellingen en van alle tegenslagen die in dit leven om onze zonde ons overkomen. Dat we het zien zouden en er weer bij bepaald zouden worden en erbij stil mochten staan. Dat uw gang, de gang van uw koninkrijk is, een gang door bloed en vuur en rookdamp, maar dan toch naar de eeuwige overwinning, naar het huis des vaders, dat wel bereide, dat door u bereide huis, Heere Jezus Christus. Heere, versterk onze harten door uw genade. Wij hebben het nodig om staande te kunnen blijven in de strijd met de driehoofdige vijand. En indien we nog verzonken liggen in dood en in zonde en in schuld, Heere, gebruik dan dit woord om onze ogen te openen. Want we staan of aan de zijde van Paulus, dat is aan de zijde van Christus, of we staan aan de zijde der wereld, dat is dan aan de zijde, ook aan de zijde van de profaan goddeloze wereld, daar er toch maar twee wegen zijn. Heere, geef ons te zien dat indien we nog vreemdeling zijn van uw genade, indien we nog zonder waarachtige hoop en zonder innig verlangen naar u door dit leven gaan, wij dan ook gerekend worden met degenen die nog vijanden zijn van u. Ach, dat we deze gedachte toch niet langer konden verdragen, maar dat het ons zou uitdrijven aan uw voeten, zeggende: Heere, ik wil geen vijand van u zijn. Ik wil uw vriend zijn, ik wil uw kind zijn. Ik wil uw dienstknecht en uw dienstmaagd zijn, om onder u te strijden, om onder u te lijden. Neem mij aan tot uw erfdeel, dat we het snode en het verschrikkelijke zouden zien, tegen zulk een God te blijven opstaan, die dagelijks de hand van zijn genade naar ons uitstrekt, en die het ons toeroept: geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Heere, daar zijn er misschien ook die van zichzelf niet weten waar ze bij horen. Laat ze dan vanavond door uw geest geleid eens mogen zien dat ze geen vijanden meer zijn van u, maar dat ze gerekend worden tot uw vrienden en tot uw liefhebbers. Allen die uw verschijning hebben liefgehad heeft uw knecht Paulus eens gezegd, die zullen met hem de eerkroon dragen. Heer, sterk hun hart door uw genade. Ja, geef ons samen als uw kinderen, min of meer geoefend, zwak of sterker, geef ons samen uit het geloof te mogen leven. Dan zullen we ook aan elkaar verbonden zijn. Dan zullen we elkaars lasten gevoelen, elkaars noden dragen en voor elkander bidden aan uw genade troon. Dan zullen we ons één gevoelen in deze strijd die we niet alleen te strijden hebben, maar die we met het oog op uw grote en overste leidsman des geloofs mogen strijden. Ja, Heere, verlicht alzo ons oog, opdat we niet bij de letter der geschiedenis zouden blijven, maar dat we de zaken daarin vervat ook tot ons heil en onze zaligheid zouden begrijpen, om tot die oprechte keus te mogen komen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, om in uw naam te mogen voortgaan, tegen zonde, duivel en wereld te strijden. Heere, geef ons daartoe de indachtmakende genade van uw geest, opdat uw woord in onze ziel zou nederzinken als het zaad, wat in een wel toebereide aarde valt, opdat het zijn vrucht zou mogen voortbrengen, 30, 60 en 100-voud. En medelijdende hoogpriester, God van Paulus, wees ook onze God en sterk ons in spreken en in luisteren, God ons aan met diezelfde geest, want u zijt gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Heere, wij bevelen ook aan u, degenen die graag hier zouden zijn, maar die wettig verhinderd zijn. Wil u ze aan hun woning en op hun oog, het oog op u geslagen zouden hebben, die een verwinnaar zijt in de strijd en uw volk de zegen geeft. Heere, heb ook erbarmen met degenen die in ellende en in moeite zijn, die rouw dragen, ook vanavond onder ons. Laat ze uw liefde en uw vrede in al hun smart mogen ervaren, en aan de trouw van u, die niet liegen kan, niet twijfelen, maar zich op u verlaten, daar zich op u de armen verlaat. En gij zijt geweest een helper van de wees. Sterk ze dan met uw beloftenissen, en doe ze in spoor van uw geboden gaan. Heer, het is veel van u gevraagd, maar zonder uw gunst en zonder uw zegen kunnen we toch niet leven. Is er geen mogelijkheid om verblijd en om vrolijk te zijn, maar in u is het leven. En door uw striemen zal ons genezing worden. Doe ons dan op u zien, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gij, die uw offeranden indroeg in binnenste heiligdom, o grote God, ge zijt toch met uw volk tevreden. Nu zoudt u Jacobs gevangenen toch vrijmaken om zijnentwil, die zijn leven uitstorten in een dood. Aanschouw uw gezalfde koning en heb medelijden met ons. En zegen ons, zodat we uw woord zouden verstaan en de bevrijdende kracht daarvan zouden ervaren. U weet, we zijn al arme zondaren, maar hoor ons in die verse oceaan van Jezus bloed. Amen. Laat ons dan zingen uit de tweede psalm, het eerste en het derde vers. En dan wordt u ook gelegenheid gegeven om een gave voor de diaconie en kerk af te zonderen. Psalm 2 vers 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen om Godden Heer zelf naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken samen, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoge zag ontwringen? Of weerstand bina mijn geduchte macht? Ontziet mijn toorn verdoolde stervelingen? Gij zo vergeefs mijn rijksbestel weerstreven. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij, door mijn hand op Sion's troon verheven, heerst op de berg van mijn heiligheid. Het eerste en het derde vers van mijn tweede psalm. willen vanavond Paulus, de apostel der heidenen, verder volgen op zijn derde zendingsreis. En dat wel uit het schriftgedeelte dat u is voorgelezen. Handelingen 25, de versen 1 tot en met 21. We zijn in het begin van het jaar, de laatste bijbellezing, gebleven bij het einde van hoofdstuk 24, daar wij gehoord hebben, voor zover als u toen ook aanwezig was, dat de apostel Paulus gevangen genomen was te Jeruzalem en overgebracht was naar Caesarea, daar waar de stadhouder Felix zijn intrek in het grote, mooie paleis genomen had. En onder Felix is hij verhoord. Felix, we hebben het toen gezien, is overtuigd geweest van de onschuld van de apostel Paulus. Maar staat er maar als twee jaren, in het eind van het vorige hoofdstuk, dat hij om Paulus, om de Joden een gunst te bewijzen, Paulus losliet. Paulus in de gevangenis liet. In plaats dat hij hem losliet, hij was in zijn hart overtuigd dat hij onschuldig was, maar om de Joden een gunst te bewijzen, hield hij hem gevangen. Moet u eens indenken, 2 jaren heeft Paulus gevangen gezeten. 2 jaren lang. Als dat nu gebeurde, dan stonden de kranten over de hele wereld volgeschreven. 2 jaren onschuldig een dominee in de gevangenis. Paulus, hij heeft het gedragen en aanvaard en geen woord van protest is over zijn lippen gekomen. Hij wist zich ook in die 2-jarige gevangenschap de gezant van Christus in banden. En hij wist dat zelfs de muren van de gevangenis te Caesarea de vrijloop van het heilige evangelie niet zou kunnen stuiten. Want de tijd daar in de gevangenis heeft hij ook mede doorgebracht met het schrijven van brieven. Het is welhaast zeker dat de brief aan de Efeziërs in deze gevangenis geschreven is. Hij mocht ook, en dat was dan een gunst van Felix, hij mocht ook Lucas, de medicijnmeester, de schrijver van dit boek der handelingen, op bezoek hebben. En nog enkele andere vrienden, waarvan er later ook met hem meegereisd zijn naar Rome. Dat zal de pijn en de smart, die toch ook zeker in het leven van de mens Paulus geweest zal zijn, over deze ongehoorde gruweldaad niet weinig verzacht hebben. Dat hij zijn geliefde broeders in Christus in deze voor hem zo bijzondere zware tijden van tijd tot tijd mocht bezoeken en met hen spreken over de dingen van Gods koninkrijk. Dat hij hier in de gevangenis niet sterven zou, dat wist hij. Want de Heere Jezus had gezegd dat hij voor koningen en stadhouders zou getuigen. Ja, dat hij zelfs in Rome getuigenis zou geven van zijn naam, van de naam van de Heere Jezus Christus. Maar hoe kon dat nu vervuld worden? Want ik zeg nog eens, ook Paulus was een mens. En ach, de Heere heeft van alle bijbelheiligen ook wel iets van hun negatieve, van hun verkeerde zijde, van hun vleeselijke zijde laten zien in de schrift. Natuurlijk heeft Paulus ook wel eens gedacht, mensen, hoe zou dat nou toch gaan? Hoe zal ik nu toch ooit uit deze gevangenis komen? Dag in dag uit, week in, maand uit, maand in, altijd maar weer opnieuw in de gevangenis. En wanneer zou er een eind aan komen? Wanneer? Want hij wist het niet. Die Felix die hield hem maar vast. Het schijnt dat Paulus, toen hij daar gevangen zat, over enig geld beschikte. Je zou het kunnen afleiden. Toen hij te Jeruzalem gekomen was, heeft hij immers die gaven voor die geloften van die 4 mensen moeten betalen. En hij beroept zich hier straks ook op de keizer. Dat was een kostbaar iets. Want die moesten zelf de reis betalen. En we moesten ook nog een bepaald bedrag betalen. Om naar de keizer gebracht te mogen worden. En straks in Rome aangekomen, dan woont hij in zijn eigen gehuurde woning. Uit dit alles blijkt dat Paulus, die in het begin van zijn loopbaan geen cent had, toch op welke wijze, we weten niet, over enig geld te beschikking had. Het blijkt ook als Felix hem almaar gevangen houdt, maand uit, maand in. En dan staat er nadrukkelijk bij, want hij hoopte geld te zullen ontvangen. Van Paulus of van de vrienden van Paulus. Hij hoopte in ieder geval er beter van te worden. Maar God maakte een einde aan de regering van deze goddeloze stadhouder. Want toen er onlusten in het noorden van zijn land uitbraken en hij met vreselijk geweld daartegen inging, zodat er honderden Joden sneuvelden, bereikte het gerucht van de opstand Rome en liet de keizer van Rome Felix na 9-jarig bewind terugroepen. Hij viel in ongenade. Hij en zijn profaam goddeloze vrouw Drusilla, ze zijn beide in ongenade gevallen en ze zijn in verachtering, na de ongewijde geschiedenis ons meedeelt, bij een uitbarsting van de Vesuvius om het leven gekomen. Dat was het einde van de man die het recht met voeten trad en die in alles betoonde geen eerbied te hebben voor God en voor zijn wetten. Paulus, hij zit inmiddels 2 jaar in de gevangenis. En als de opvolger van Felix komt, genaamd Potius Festus, dan hoopt hij dat nu zijn zaak eindelijk tot een goede beslissing gebracht zal worden. Daar heeft hij alle reden toe, want nooit heeft iemand hem in waarheid kunnen beschuldigen van iets wat er dood of der banden waardig is. En nu mag hij toch zeker van een man die in de naam van de Romeinse keizer het recht spreekt verwachten dat hij spoedig zal worden vrijgelaten. Maar ook hier zullen we het zien. Te vergeefs stelt hij zijn vertrouwen op prinsen, op de groten van de aarde. Maar hoe moet dat dan met de belofte die God hem gegeven had? Hoe moet dat dan met die prediking van het evangelie? Hoe moet dat dan? Hij moet toch de Rome getuigen? Ach, hij zou voor koningen en stadhouders gesteld worden. Dat was reeds aanstonds in vervulling gegaan. Voor Lysias had hij reeds gesproken, die overste. En voor Felix had hij reeds getuigd. Straks zou hij voor Festus getuigen en voor Agrippa en Bernice. En dan ook nog eens naar Rome. Maar niet zoals hij gedacht had. Ik kan me zo levend voorstellen dat Paulus gedacht heeft om als een vrijman, om als een gezant van Jezus Christus, die met ontzag behandeld werd en die geleid werd uit eerbied naar de hoven der vorsten, daar het evangelie zou moeten spreken. Natuurlijk zou geen mens geweest zijn als hij zo niet gedacht had. Natuurlijk, Paulus heeft diezelfde gedachten gekoesterd die wij ook zo, maar altijd maar weer opnieuw koesteren. Wij kunnen er maar niet aan wennen dat het koninkrijk van Christus komt door de diepte, door de strijd, door de ellende, door de tegenvallers, dwars door de dood. Wij denken altijd nog, ook wij mensen van 1966, dat we toch als kerk nog eens voor het zeggen zullen krijgen in deze wereld. En dat eens de mensen toch eens naar ons zullen luisteren. En dat eens de hele wereld toch eens zal zeggen dat evangelie van Jezus Christus het ene ware evangelie is. En daarom worden we altijd weer opnieuw, wanneer het anders gaat, teleurgesteld in de gang van Gods koninkrijk. Lees maar, het is eigenaardig, maar ik kan geen preek van onze oudvaders vinden. Of ze nu in 1600 of 1700 of 1800 of 1900 geschreven zijn. Ze klagen allemaal dezelfde klacht. Het verval is zo groot. De afval, zo weinig getrouwen in het land. En niet alleen van de dagen na de reformatie. Maar ik lees het reeds uit de dagen van Augustinus. Ik lees het reeds uit de geschriften van Ambrosius. Van Eusebius, de eerste kerkvaders. En altijd weer diezelfde klacht. Ik geloof dat er ook wel iets in zit van dat niet te kunnen wennen aan het kruis. Maar niet te kunnen aanvaarden dat de kerk er komt, dwars door de onmogelijkheid en dwars door de dood. Zou Paulus dat ooit gedacht hebben? Dat hij nou als een gezant in banden, in boeien geslagen, Jezus Christus zou verkondigen? Dat op deze wijze het woord van Christus in vervulling zou gaan? Ik geloof het niet. Maar ook Paulus heeft het moeten leren. En het is de les die ons vanavond ook weer gepredikt wordt. Als kerk, maar ook in ons persoonlijk leven. Door lijden tot heerlijkheid. Dat staat in de vaan van koning Jezus geschreven. Laat ons het onthouden. Opdat we niet altijd weer op diezelfde klip vastlopen. Laat ons zien hoe God toen zijn koninkrijk uitbreidde. En zo doet hij het nog. Ik zeg, Felix is in ongenade gevallen. En Festus, hij komt in zijn plaats. Ook een heiden, een Romein. Toch krijgen we een niet ongunstige indruk van deze Festus, de opvolger van Felix. Hij is zeker ook, naar wat we uit de ongewijde schrijvers van hem kunnen lezen, hij is zeker een rechtvaardig man geweest. Hij heeft de goddeloosheden van Felix beslist niet voetstoots nagevolgd. Maar toch, wat we van hem weten is, hij is heiden gebleven. Hij zal straks met verachting spreken over een zekere Jezus die dood was en waar Paulus van zegt dat hij leeft. He? Als één uit de rij van de velen, een onbegrepen iemand waar dat en dat van verteld wordt, maar wat natuurlijk niet waar kan zijn. Hij is een heiden gebleven, maar toch een heiden met een hoogstaand karakter. Dat blijkt wel uit de behandeling die hij aan Paulus geeft. Festus dan in de provincie gekomen zijnde, ging na 3 dagen van Caesarea op naar Jeruzalem. De eerste dagen heeft hij dus in Caesarea doorgebracht, waar hij geïnstalleerd is als de nieuwe proconsul van de keizer van Rome. En dan op de 3e dag al, of na 3 dagen, gaat hij al naar Jeruzalem. Een bewijs dat het heil van het Joodse volk hem na aan het hart lag. Want dat hij in Caesarea geïnstalleerd was, dat zei de Joden natuurlijk niet. Maar dat hij in Jeruzalem kwam, dat was toch in ieder geval voor de Jood altijd nog het centrum van zijn land en van zijn godsdienst en van zijn volksbestaan. En nu wil die Festus aan die gevoelens van dit volk der Joden tegemoet komen. Door na 3 dagen al naar Jeruzalem af te reizen en daar een audiëntie te geven aan de Joden. De elite van Jeruzalem komt bij hem op bezoek. Maar wat zal het Festus tegengevallen hebben? Ze vragen niet om vermindering van belasting. Ze vragen niet om bepaalde gunsten ten opzichte van verwijdering van het krijgsvolk of verlichting van het krijgsvolk, wat als een zware last op het land en op het volk drukte. Nee, het hart van die mensen daar in Jeruzalem is maar met 1 ding bezet. En dat is met gloeiende haat tegen Paulus. En die haat die is in die 2 jaren nog niets verminderd. Die hoge priester die Paulus op het gezicht geslagen had, die is al lang dood. Die stond in deze tijd al voor de rechterstoel van de God, van de hemel en van de aarde, wiens dienstknecht hij zo smadelijk bejegend had. Een andere hoge priester, maar niet minder in haat tegen Paulus, schrijft tussen 2 haakjes tegen Christus. Niet minder in haat komt hij voor deze Festus. En het eerste en ook het enige wat ze aan hem te vragen hebben, dat is ze begeren van hem een gunst tegen Paulus. En de hoge priester en de voornaamste der Joden verschenen voor hem tegen Paulus. Meer hadden ze niet. Dat was hun een en een al. En baden hem, begeren de gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem. Dat was dus alles wat ze te vragen hadden. Ze begeerden gunst. En dan wilden ze nog wel een gebed doen aan de voeten van deze gehate Romein. Dan wil het trotse Joodse volk, wat de pretentie voerde het enige volk van Christus, van God te zijn op de aarde, dat wilde nog wel een knieval doen voor de Romein. Als ze dan Jezus maar klein konden krijgen. Als ze dan Paulus de hals maar om konden draaien. dan wilden ze alles, alles doen, als de naam van die gehate Nazarener, maar uit het boek van Israëls geschiedenis, voorgoed zou zijn uitgedeld. O, hoe diep gaat toch de haat tegen Christus, ook in het godsdienstige hart, of moet ik zeggen, voornamelijk in het godsdienstige hart, in het hart wat God meent te bevredigen, buiten de offeranden van Christus. Hoe laaiend kan de haat dan zijn? En onder wat schone termen kan de haat zich dan bedekken? Duivelse haat tegen Christus, tegen Jezus van Nazareth, tegen het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ze begeerden gunst tegen Paulus, opdat ze hem zouden doen komen te Jeruzalem, ja, maar om hem dan te vermoorden. Want wat 2 jaar geleden mislukt was, weet u wel, toen hadden 40 mensen gezworen, met een dure eed gezworen, dat ze niet zouden eten of zouden drinken, eer ze Paulus hadden omgebracht. Maar toen is het immers door die zoon van Paulus' zuster uitgekomen. Die heeft het verteld tegen de hoofdman Lysias daar in Jeruzalem. En toen is Paulus immers ontvoerd door de Romeinen en naar Caesarea gebracht. Ze zullen het spel opnieuw opvoeren. Misschien zijn die 40 mannen nog in leven. Althans, meeste deel, ze zullen zich niet dood hebben laten hongeren, dat geloof ik niet. Anders zijn er wel weer anderen opgestaan. Want er staat achter een leggende, een lage, om hem op de weg om te brengen. Dus weer datzelfde plan. Als hij nu maar van Caesarea naar Jeruzalem komt, dan ergens tussen de rotsen, dan zullen we de hals wel afsnijden. Dan zullen we hem wel vermoorden. Dan is hij ons. Dan zal zijn naam voorgoed uit het boek des levens zijn uitgedeld. Maar Festus, die toch wel iets gehoord had van dit heethoofdige volkje, gaf hun aanstonds geen ja. Doch Festus antwoordde dat Paulus te Caesarea bewaard werd en dat hij zelf haast derwaarts zou verrijzen. Die dan, zeide hij, onder u kunnen dat ze mede afreizen en zo daar iets onbehoorlijks in deze man is, dat ze hem beschuldigen. Dus met andere woorden, over een poosje ga ik weer terug naar Caesarea. En als er onder u zijn die de tijd hebben, de gelegenheid om met me mee te gaan, nou dat is goed. Ze kunnen onder mijn geleide meereizen. Het geleide waarmee de proconsul altijd van de ene plaats naar de andere trok vanwege de gevaren op de weg. Ze kunnen veilig zijn onder mijn geleide. En als ze dan iets tegen Paulus hebben, wel nu. Laat ze dan te Caesarea komen, want daar zit hij in de gevangenis. Laat ze dan meekomen en dan kunnen ze hem daar beschuldigen, zegt hij. En als hij onder hen niet meer als 10 dagen overgebracht had, kwam hij af naar Caesarea en des anderen daags op de rechterstoel gezeten zijnde, beval hij dat Paulus zou voortgebracht worden. Een dag of 10 is hij dus in Jeruzalem geweest en dan trekt hij weer terug naar Caesarea. De overste van de Joden en de belangrijkste mensen uit Jeruzalem zijn met hem meegereisd. Ditmaal lezen we niet dat de advocaat Tertullus ook meegegaan is. Kostte het te veel of was hij niet meer in leven? We weten het niet. Maar de Joden zijn in ieder geval ruimschoots vertegenwoordigd. Dat blijkt wel. En Festus, hij maakt haast van deze zaak. Want de andere dag al, dan gaat hij op de rechterstoel zitten. Hij is dus van plan om naar goed Romeins recht, recht te doen. Zo wil hij zijn bediening aanvangen onder de Joden. Zeer prijzenswaardig. Paulus komt binnen. En als hij daar gekomen was, stonden de Joden die van Jeruzalem afgekomen waren, rondom hem. Vele en zware beschuldigingen tegen Paulus voortbrengende, die ze niet konden bewijzen, staat er dan zo half laconiek achter. Dus we stellen het ons voor, daar komt Paulus binnen. Een soldaat naast hem, met een ketting aan hem geklonken. Een ketting die om zijn hand als een boei bevestigd is. Zo aan de krijgsknecht die aan het andere einde van de ketting vastgeklonken zit. Paulus en de krijgsknecht, daar treden ze voor de rechterstoel van de proconsul. En daaromheen, daar staan de Joden, de oversten uit Jeruzalem, de overpriesters en de ouderlingen en alle die maar met een vreselijke haat tegen Paulus bezet zijn, omdat die naam van Jezus nog steeds niet is uitgeroeid in Palestina, in het Rijk der Joden. En dan beginnen ze te schreeuwen. De een nog harder op de ander. Vele en zware beschuldigingen. Daar staan ze, de wolven, tegenover het ene lam. En waren het niet dat de Romeinse krijgsknechten nauw oog hielden, ze zouden hem hier vermoord hebben. Zoals ze in de tijd bijna in Jeruzalem hem vermoord hadden. Waren het niet dat de Romeinse overste tussen beiden gekomen was. Vele en zware beschuldigingen. En we weten wel welke. Beschuldigingen. Hij heeft de wet niet gehouden. Hij heeft de tempel verontreinigd. Het is een Nazarene. Het is een pest. Zo zeggen ze. Dat hebben ze gezegd. En ja, al zegt Festus dan dat hij opgesloten is binnen de muren. Maar daarmee is de pest niet onschadelijk gemaakt. Ook die pest kan uit die muren, buiten die muren uitbreken. En dat kan weer als een laaiende vlam het land verderven. En daarom, hij moet weg. Het is een afvallige. Het is een verrader. En, zeggen ze, hij doet ook tegen de keizer. Want hij preekt van een andere koning. Die heerschappij heeft over hemel en over aarde. Over de aarde. En dan heeft de keizer op de troon niets meer te betekenen. Zo stellen ze het althans voor. En wat doet Paulus? Hij staat. En hij luistert. En hij antwoordt heel waardig. Dat hij nog tegen de wet. Nog tegen de tempel. Nog tegen de keizer. Ooit gezondigd heeft. Het zwaard des geestes. Is het enige wapen. Dat hij hanteert. Terwijl hij verantwoordende zijde, ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen een keizer iets gezondigd. Natuurlijk had hij wel tegen de wet gesproken, maar niet de wet omvergesmeed. Hij had gezegd dat die wet vervuld was in het offer van de Heer Jezus Christus. En tegen de tempel, ze hadden gezegd dat hij Grieken, onbesnedenen in de tempel gebracht had. En dan kon hij met vrijmoedigheid van zeggen dat het niet zo was. En hij had ook nimmer iets tegen een keizer gezegd. Hij had als grote leraar van zijn meester altijd geleerd geten. Keizer dat des keizers is. En gode dat van God is. En daarom kon hij dit met vrijmoedigheid zeggen. Doch Festus willende de Joden gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zeide, wilt gij naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? Nee, dit is toch niet helemaal naar de aard van het Romeinse recht. Hier begint die andere Pilatus ook al te marchanderen met het recht. Nee, Festus, wees een man, wees een Romein. En zeg tegen dat woelige volkje daar, dit is de rechterstoel van de keizer van Rome. Breng uw beschuldiging in en zo niet verdwijnen. Maar ook deze man, hij wil de Joden gunst bewijzen. Net als Pilatus, in zijn hart overtuigd, Jezus is onschuldig. Maar aan de andere kant, maar hoe zal het dan met mijn naam gaan? Hoe zal het dan met mijn stadhouderschap gaan? Ach, daar heb je altijd weer die werking van het vlees. Van het verdorven vlees. Van het goddeloze vlees. Dat het niet durven wagen met de wet van God. Deze Festus, het was een heiden. Het is hem in die zin wel aan te zien. Het is hem in die zin niet kwalijk te nemen. Voor zover als hij de zuivere wetten des Heren niet wist. Hoewel hij natuurlijk ook daaraan schuldig stond. Maar wij, hoe vaak is het ook in ons leven, dat als we kiezen moeten, we in ons hart overtuigd zijn, dat de zijde van Christus, de zijde van God, de zijde van de waarheid, de juiste is. Maar anders, aan de andere kant, ja maar, hoe zal het dan met mijn naam gaan? Wat zullen de mensen er dan van zeggen? Hoe zal het dan verder aflopen? Met mijn positie, met mijn eer, zal ik die dan op deze wijze kunnen redden? En dan gaan we marchanderen. Hier wat afdoen. En daar wat bij doen. En we krijgen geen vrede. Daar komt geen recht uit, zie maar. Als hij gevraagd heeft, is nog maar een vraag. En hij voegt erbij, dan ga ik met u. U kunt er verzekerd van zijn dat ik de Romeinse proconsul met u zal gaan. Maar Paulus, hij heeft het door. En Paulus zeide, ik sta voor de rechterstoel des keizers. Dat wil zeggen, hier in Caesarea is de rechterstoel des keizers. En u bent de afgezant van de keizer van Rome om recht te spreken. Ik sta voor de rechterstoel des keizers, daar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Hier is Paulus man. In de volle kracht van zijn leven verheft hij zich. En mag rechtvaardig vestes in het aangezicht zien. En zeggen, gij weet het zeer wel. Hij doet een beroep op het geweten van deze trotse Romein. En hij zegt, in uw hart bent u ervan overtuigd. Dat ik onschuldig ben, dan nu. Laat me dan vrij, want ik dien, indien ik onrecht doe en ik des doods waardig gedaan hebben, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets is van hetgeen daarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij haar uit gunst overgeven. Zo spreekt hij. Ja, dit is mannelijke taal. Paulus kent zijn volk. Hij is het nog niet vergeten van die 2 jaar geleden. Ze zullen hem lagen leggen en ze zullen hem vermoorden. Nee, op deze wijze vindt hij het niet verantwoord om zich als een dier te laten overslepen van de ene gevangenis naar de andere. Dit is lijnrecht tegen Paulus, die toch ook een Romeins burger was. Tegen Paulus rechtsbegrippen in. En haarscherp, toch evenwel beleefd, doet hij een beroep op het geweten van Festus. Om hier voor de rechterstoel des keizers tot een uitspraak te komen. En zo niet zegt hij, indien ik kwaad gedaan heb, ik vrees de dood niet. Waarom niet? Ach, Paulus vreest God. En die in waarheid God vreest, die behoeft voor de dood niet te vrezen. U kent de uitspraak van Luther. Toen men aan Luther vroeg, toen hij naar Worms ging, ik heb het onlangs nog gezegd. Vreest gij dan niet voor die machtigen der aarde, die daar samen vergaderd zijn? Toen zei die monnik heel eenvoudig, ik vrees God. En daarom vrees ik geen mens. Zo heeft hier Paulus ook reeds gezegd. Ik vrees God. En ik weiger niet te sterven, maar overtuig me slechts van het kwade. Dat is toch het minste wat hij vragen kan. Het is een aanklacht tegen Festus. En dan vervolgt hij, Caesarem appello, ik beroep mij op de keizer. En die 2 woorden, Caesarem appello, dat waren de 2 woorden die, wanneer en in welke omstandigheden, een Romeins burgerse uitspraak, in welk deel van het Romeinse Rijk ook, hij moest voor een keizer gebracht worden. Dan verloren alle andere rechtbanken haar kracht en dan moest hij naar Rome gebracht worden. Dat was het voorrecht van elke Romein toen in deze dagen, toen het Romeinse Rijk naar zijn toppunt gekomen was. Hij wil voor het Forum in Rome getuigenis geven van de hoop die in hem is, van die ene naam, om wiens wil hij de aarde doorreisde. Nee, dit is geen lafheid. Het is niet zo dat Paulus bang is om andermaal naar Jeruzalem gevoerd te worden, want naar het Rijk, naar de stoel van Rome geleid te worden was ook geen happie. Want het was zo in die dagen dat keizer Nero aan het bewind gekomen was. En hoewel Nero pas later door zijn hofkliek zo totaal bedorven is zoals hij geworden is, het is toch altijd een harde heer geweest van het begin van de regering af. Natuurlijk heeft Paulus dat geweten, maar hij heeft het niet uit lafheid gedaan. Maar hier heeft hij het woord van Christus gedachtig zijnde gekozen om dan, al is het dan maar als een slaaf, toch naar Rome te gaan, om daar te kunnen getuigen. Maar wat is het erg? Wat is het diep betreurenswaardig als de dienstknecht van Jezus Christus Rome verkiest. Het heidense Rome, het goddeloze Rome, boven Jeruzalem. boven de plaats die God eenmaal verkoren had, waar hij van gezegd heeft, en dat is mijn plaats, dat is mijn woning, dat is mijn huis, daar zal ik wonen tot in eeuwigheid. Paulus is liever in het hol van de antichrist dan in de tempel bezet door fariseeën en door ouderlingen des volks. O, hier zien we Jezus andermaal wenen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt hen die tot u gezonden zijn. Hoe menig werf heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, ook door middel van mijn knecht Paulus. Maar gij hebt niet gewild. Jeruzalem zou hem nooit meer binnen haar poten besluiten. En straks zal hij voorgoed het heilige land verlaten. En dan zal daarmee de geschiedenis van het heilige land zijn afgesloten. Dan zal Jeruzalem vertreden worden van de heidenen. En dan zal het volk van God verstrooid worden over de aarde, omdat het God verworpen heeft. Wat een vreselijk vonnis vellen ze hier over zichzelf. En wat ontzaggelijk erg is het, als Gods dienstknecht Rome verkiest boven Jeruzalem. De heidenen verkiest boven het verkoren volk. O geliefden, wat zal het smart gedaan hebben in het hart van de Jood Paulus, zijn broeders en zijn zusters. Hij heeft eenmaal gezegd, ik wenste wel om hunentwil verbannen te worden. Als zij dan dat evangelie maar aannemen, dat evangelie van Jezus Christus, maar ten laatste moet hij ze loslaten. Met diepe smart in zijn hart kiest hij Rome boven Jeruzalem. Wat is dat erg? Dat is voorspel van wat er straks gebeuren zal. Als het volk onder de ijzeren Romeinse wagens, strijdwagens verpletterd zal worden. En als het woord der waarheid over de aarde verspreid zal worden. Maar geliefden, dat is ook profetie voor elke kerk. Voor elke gemeenschap. Daar het evangelie gepredikt wordt. En waar geweigerd wordt het evangelie te aanvaarden. O, daarom krimpt ons hart ineen over Nederlands kerk. Als we dagelijks in de dagbladen kunnen lezen dat ook Nederlands kerk bezig is om Christus en Christusdienstknechten buiten te werken. Dat er geen plaats meer is voor het getuigenis van hem die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Dat allerlei machten de boventoon gaan voeren en het volk des Heren niet meer geacht wordt en het Bijbels getuigenis op de mond geslagen wordt. O, zal dan ook de tijd komen dat Christus van ons afscheid neemt en dat hij het donkere Afrika verkiest boven het Nederland, waar hij eenmaal zijn volk bij hopen vergaderd heeft. Maar dit is ook het voorspel, de prediking tot elk hart dat weigert te bekennen dat Christus de Heere is, dat weigert te bekennen dat hij alleen koning is, om alles van hem te verwachten voor dit en voor het toekomend leven. Dat Jeruzalem hier van binnen, wat God ook zo menigmaal bearbeidt, onder de prediking, onder het gebed, onder het gezang, onder het lezen van zijn woord, waar hij zo dikwijls gesmeekt heeft, doe mij open, mijn duiven, mijn vriendin, mijn volmaakte, mijn zuster, want mijn hoofd is vervuld met dank. En mijn haarlokken vannacht druppen. O, zal het een tijd komen dat Christus zijn dienstknechten van deze plaats nemen zal. En ze geven zal aan anderen die hun hart zullen geven aan het gehoor van het woord. En daarmee aan Jezus Christus. En ieder zie voor hemzelf toe dat hij de tijd uitkopen terwijl de dagen boos zijn. Dit is de gang van Gods koninkrijk altijd in de wereld geweest. Waarom zal God over ons anders handelen? Waarom zal hij ons ten eeuwigen dagen het woord der waarheid doen behouden? Als hij bemerkt dat er geen harten meer voor hem in het stof vallen. dat er geen mensen zich meer tot hem gaan bekeren, dat er geen zondaren meer op hem gaan vertrouwen, in het verloochenen van zichzelf en in het afzien van al de gedachten die hun altijd van God hebben afgehouden, maar die met boetvaardigheid en in oprechtheid in de nood van hun ziel tot hem komen, om hem als koning over hun leven te erkennen. God, eindelijk heeft Paulus het besloten. Ik beroep mij op de keizer. Even houd vast de raad. En dan komt hij terug. Laat Paulus weer voor hem komen. En zegt kort en zakelijk. Goed. Ge hebt u op een keizer beroepen. Ge zult tot een keizer gaan. We merken in zijn toon enige verontwaardiging. Enige gemelijkheid. Het is ook begrijpelijk. Want wat moet hij aan de keizer schrijven? Wat moet hij zeggen? Hij is in zijn hart overtuigd dat hij onschuldig is. Zo iemand naar de keizer zenden, hij zal een flater slaan. Dat begrijpt u natuurlijk wel. En daarom dat bitse, haast bitse antwoord. Hebt u op een keizer beroepen, ge zult tot een keizer gaan. En als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Bernice te Caesarea om Festus te begroeten. Het spel gaat verder. Het onheilig spel met als inzet Paulus, met als inzet Christus. Altijd maar weer de gesmaden, de bespotten, de verguisden, de weggedrevenen, de rechtelozen. Zo gaat het koninkrijk van Christus deze wereld rond. En Christus laat zich bespotten, Christus laat zich wegduwen. Christus laat zich onschuldig ter dood brengen. Het is ook een voorbeeld voor ons. Zo komt het koninkrijk, zoals het hier staat. Zo heeft het God beliefd, zal de ganse aarde vervuld worden. Met de kennis van s Heere naam, dat strijdt tegen vlees en bloed. Zo willen we het niet. We willen met vliegende vaandels, met slaande trom de wereld veroveren. Maar een gezant in banden. Onder pijn en smart, op je ziekbed de wereld veroveren, in de gevangenis je wereld veroveren, met een hoofd en met een hart vol zorgen en vol moeite, een dienstknecht zijn van Jezus Christus. Dat is onbegrijpelijk. Dat komt niet overeen met onze strategie. Nee, dat is waar. Maar weet dan dat Gods weg immer een wonderlijke weg is. Dat hij het altijd tevoorschijn roept, daar waar het naar menselijke berekeningen niet meer kan. Dat mag voor u persoonlijk ook tot troost zijn. Misschien zegt u wel zo'n mens als ik, zo'n waardeloos mens. Kon ik nou eens praten, hè? En kon ik nou eens zeggen wat ik graag zou willen zeggen? En kon ik nou eens openbaren wat er in mijn hart leeft over God en over Christus? Maar altijd maar dat zwijgen, altijd maar dat woordengebrek, altijd maar die valse schaamte. En een ander zegt, was ik een man in plaats van een vrouw, ik zou het evangelie gaan verkondigen. En een ander zegt, had ik een sterk lichaam in plaats van altijd maar te tobben met mijn zwak lichaam. En een ander zegt, had ik maar niet zulke drukte in deze wereld, dan zou, geleden, gebroken instrumenten, gezanten in een keten. Die gebruikt God toen, nu. Die veroveren de wereld. Want ach, ze weten het niet, die arme stumpers. Maar en Felix, en Festus, en Agrippa, en Drusilla, en Bernice. Ze staan enkel nog maar in die heilige bladen. Omdat Paulus voor hen gebracht is. Om Christus. Die ze in Paulus veroordeeld hebben. Anders had hun naam nooit meer genoemd geworden. Maar ze staan er enkel nog maar in. Die grote, machtige mensen. Die wereldrijken bestuurd hebben. Ze worden op de heilige bladeren gevonden. Om Christus wil. Dan als vijanden van Christus. Maar dan in verband met Paulus. In verband met Christus. Deze gezant in banden. Dat is de man waar het om gaat. Om zijn evangelie. Om zijn woord, hetwelk het woord en het evangelie is van de grote God. Ik zeg, het gaat verder. Na enkele dagen, dan komt ook Agrippa. Koning Agrippa. Koning over een noordelijk deel van Palestina. En staat er, Hij had bij zich Bernice. En ze kwamen naar Caesarea, de stad van de stadhouder, van de proconsul dus, om Festus te begroeten. Die Agrippa, dat was de zogenaamde Herodes Agrippa de Tweede. Dat was een kleinzoon van de kindermoordenaar. Dan weet u wel wie dat ik daarmee bedoel. En die man, die leidde een goddeloos leven. Hij was opgevoed aan het Romeinse hof. En daar was hij tot in de grond verziekt. Daar had hij ook niets geheels meer in zijn ziel overgehouden. Daar was hij zo doortrapt slecht geworden, dat hij in bloedschande leefde met zijn eigen zuster Bernice. Want Bernice, dat was een eigen zuster van hem. Dat was ook een zuster van de Drisula, weet u wel, die vrouw van die andere stadhouder, van die stadhouder Felix. En die Bernice, dat was een even doortrapt slechte vrouw als de zuster Drisula. Voor de derde keer getrouwd. Eerst met haar oom getrouwd geweest. Die ging dood. En toen trouwde ze met een koning, terwijl dat ze leefde met haar broer, maar om van de schande af te zijn. Maar dat ging ook niet lang goed en daar scheidde ze van. En toen ging ze maar weer terug om te leven met deze koning Herodes Agrippa de Tweede. U kunt begrijpen wat een weerzin dat verwekte bij de nog rechtgeaarde Joden. Dat zo'n man koning was. In de eerste plaats was het al een Idumeër, een nakomeling van Edom. En in de tweede plaats dat hij zulk een goddeloze verhouding had met zijn zuster, zoals zelfs onder de heidenen niet genoemd werd. En deze Bernice, die wilde dan nog de vrome Jodin uithangen. Die heeft nog wel eens een gelofte gedaan in de tempel. Die is met die koning getrouwd geweest, waar ik u straks van zei. En ze dwong hem dat hij zich liet besnijden, anders wilde ze niet met hem trouwen. Ze heeft het uitgehaald, zelfs nadat ze dit huwelijk verbroken heeft, want ook dit bloedschennige huwelijk heeft ze weer verbroken, om Vespasianus en zijn zoon Titus te verleiden. En waren het niet dat de Senaat in Rome haar verstoten had, zo zou ze werkelijk op 50-jarige leeftijd nog een huwelijk aangegaan hebben met de zoon van Vespasianus, met Titus, vanwege haar uitnemende schoonheid. En vanwege haar doortrapte slechtheid, waarmee ze man voor man verleid heeft. Nu, met deze vrouw, die zijn vrouw niet was, maar zijn zuster, waagt hij het om naar Festus te komen. En voor deze Romein is dat niet erg, want hij heeft het in Rome geleerd. En toen ze al daar vele dagen overgebracht hadden, vele dagen, ja dat ging zo wanneer er een nieuwe proconsul komt. Ik heb straks gezegd, de Rome stond aan de top. Het was de tijd van brood en spelen. Als er zo'n nieuwe proconsul kwam, dan werd er met kwistige hand brood en met kwistige hand drank uitgedeeld uit de gelden van de staatskas, op kosten van de stadhouder. Want er was een overvloed, er was een rijkdom, de schatkist was boordevol in die dagen. Rome stond aan de top van zijn macht. Daar werden er spelen gehouden. Daar werden er dansen georganiseerd in de verlichte tuinen van de stadhouder. En toen ze al daar vele dagen overgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan de koning verhaald, zeggende, hier is een zeker man van Felix gevangen gelaten. Het is dus zo, dat nadat ze dus vele dagen feest gevierd hebben, Festus op een gegeven dag tegen Agrippa zegt, zeg, moet je eens luisteren. Ik heb hier nog een man zitten. U bent tenslotte ook behorende tot dat volk der Joden. Want die Agrippa was dus ergens toch nog wel verwant aan het volk der Joden. Hij behoorde dus tot het broedervolk van het volk van Israël. En als zodanig deed hij nog wel pogingen om Jood te zijn, als Jood geacht te worden. En u zegt Festus, u zult daar wel meer van weten. Een zeker man noemt hij hem een paar keer. En dan komt hij later op, dan zegt hij, ja, het is ene Paulus. En over die Paulus hebben de Joden een geschil. Want die Paulus die heeft het maar over een zekere Jezus. En die Jezus die is dood, die is gestorven, zegt Paulus. Maar Paulus zegt dat hij daarna levend geworden is. Levend geworden is. En daar gaat het nu om. En daar hebben de Joden het nu over. En ik weet niet wat ik met die man moet doen. Oh, zie hier de trots van de Romein. Tegenover Paulus, de gezant van Christus. Maar ook tegenover Jezus. Een zekere Jezus. Eén in de rij die gestorven was. Welke Paulus zeide te leven. Hij maakte zich niet druk om. Dat is de houding van de mens der wereld. Die zegt, oh ja, die godsdienstige mensen. Die God vereren, die God waar ze van zeggen dat hij zijn zoon gezonden heeft. Een zekere Jezus. Die dood geweest is en waarvan ze zeggen dat hij leeft. Zie, dat is de verachting. Dat is de neutraliteit die erger is dan vijandschap. Vijandschap. Deze neutraliteit van de Romein. Van de wereld. De wereld van brood en spelen. Geliefden, we zijn er niet ver vandaan. Ook in ons vaderland, we zijn er niet ver vandaan. Hele schare mensen die vroeger nog in de kerk kwamen, die vroeger nog gedoopt zijn, die spreken nou over die christelijke mensen die God vereren met die zekere Jezus. Dat is het ergste. Dat is een voorbijgaan. Dat is een negeren. Dat is een neutraal willen staan. Dat is zelfs de moeite niet meer waard vinden om te onderzoeken wie dat God is. En wie dat die zekere Jezus is, van wie ze wel eens gehoord hebben. Erger zeg ik, dan vijandschap. O, het zou ook kunnen zijn, en daarmee wil ik het voor vanavond besluiten. Het zou ook kunnen zijn, dat wij zonen der reformatie, soortgelijke gedachten hadden over Paulus en over Jezus. Nee, nu bedoel ik het niet in theorie. Dat klopt allemaal wel. Dan gruwen we nog, dan schrikken we nog. Maar diep in ons hart. Dat als we bidden, we toch maar bidden tot een zekere God. En als we zeggen om Jezus wil. Dat we in onze gedachten dan toch maar een zekere Jezus hebben. Die andere mensen zalig maakt. Van wie we gehoord hebben dat mijn moeder in hem geloofde. En mijn vader op hem vertrouwde. Maar die voor mij zo onwerkelijk is. En die zo ver buiten mijn dagelijks leven staat. En met wie ik zo ontzaggelijk weinig rekening had. Dat net doet als deze Festus. Een zekere Jezus. Die dood geweest is. Waarvan we gehoord hebben. Maar waar Paulus van zegt. Dat hij leeft. Oh, dat zou erg zijn, geliefden. Die neutraliteit. Dat net doen alsof God zijn zoon niet voor u zond. Dat net doen alsof hij uw zaligmaker niet wilde zijn. Dat van tevoren al zeggen, oh het zal toch wel niet voor mij zijn. Het is toch niet voor mij. Hij zal toch wel geen lust hebben in mijn behoud. Hij zal zijn beloftenissen niet aan mij willen vermaken. Hij zal zijn woord niet tot mij spreken. Wilde u eens geloven dat dieper in Jezus hart ingaat dan vloeken en scheldwoorden? Dat hem verdenken. Nee, dat hem neutraliseren buiten ons leven. Dat zomaar voortleven zonder hem. O, laat ik u mogen bidden vanavond. Doe het niet. Want zie nu eens. Het is wel een gezant in banden. Het is een gezant die nergens recht verkrijgt op de aarde. Het is een gezant die zelf door het hoogste Romeinse recht geen recht verkrijgen kan. Het is toch een gezant van God. En dat woord der waarheid wat hij meedraagt met zijn gebonden handen, dat zal de wereld bevrijden. Maar dat zal ook de wereld veroordelen. Die wereld namelijk die niet wil buigen onder dat woord der verlossing. Die zich stoot aan die banden van Paulus en aan die wonden van Christus en aan die nederheid waarin het koninkrijk van Christus gestalte krijgt. In de wereld, in de kerk. Maar ook in uw hart. O, luister toch naar de stem van uw heiland. Want hij bidt ook vandaag aan de poort van uw leven. In diezelfde gestalte. Arm, nederig, rijdende op een ezel. Als aller verachte, als er van aller verworpenen. Blijf toch niet langer neutraal tegenover deze koning. Want neutraliteit is vijandschap. Misschien nog veel grotere vijandschap dan de gebalde vuist van de mens die zegt, ja ik ken hem, maar ik wil me niet buigen onder zijn heerschappij. O, geef die neutraliteit toch prijs. En buig u. Buig u met Lucas en met de vrienden van Paulus. Buig u met al Gods kinderen bij deze gebonden Paulus. Nee, bij deze gebonden Christus. Bij dit evangelie in dienstknechtsgestalte. En word maar arm. En word maar klein. En word maar teer. En verneder u maar voor God. En schaam u maar weg. En kruip maar in het stof. Want dit is Gods woord. Hij zal de nederige verhogen. Maar alles wat hoog is, dat kent hij van verre. Amen. Heere, dat wij de lessen die u vanavond ook uit dit woord tot ons brengt, ter harten zouden nemen. En dat we ook in ons persoonlijk leven ons het evangelie van Christus niet schamen zouden. En als een arme en een hulpeloze zouden horen naar uw stem. Heere, u komt niet met uiterlijk gelaat. Uw koninkrijk komt niet met pracht en met heerlijkheid en met glorie. Maar uw koninkrijk komt in ketenen. Kom dwars door de ellende. Kom dwars door de moeite. Kom dwars door de zonde. Kom dwars door de dwaasheid van ons hart. Maar dan komt het toch met kracht. En dan doet u wat u gesproken hebt. Dan zal Paulus te Rome getuigen van uw naam. Heere, getuig ook altijd al zo in onze harten. Opdat we mede getuigen werden van Paulus. En dat de banden ons niet zouden beletten om toch goed te denken en goed te spreken van u, wiens naam goed is voor het oprecht gemoed. Vervul u zo onze harten met uw vrede en breng ons een volgende week weer samen, zo het in uw liefde en in uw gunst kon bestaan, om dan verder de loop van uw evangelie te mogen naspeuren. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hun nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het tiende vers van Psalm 33 is onze slotzang. Dragende de zegen des Heren. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.